Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden luisteraars, er wordt in de kerk veel gesproken, ook op onze radio, over heiligheid. Het was een grote oproep tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. We zijn allemaal geroepen tot heiligheid. En dit van de gewone gelovigen tot de belangrijkste personen in de kerk. Niet alleen de Godgewijden, maar alle christenen. Anderzijds horen we de verhalen van grote heiligen in de kerk. Prachtige getuigenissen waar we ons wel kunnen aan optrekken, maar waar we ons soms zo ver vanaf voelen staan. En je kan dan de vraag stellen, moet ik zelf dan ook, om het een beetje volks uit te drukken, zulke toeren gaan uithalen om heilig te worden? Moet ik dan ook bijvoorbeeld als een kluizenaar in de woestijn gaan leven met een dieet van sprinkhanen en honing? Zeker niet. De heiligen zijn wel voorbeelden voor ons, maar bekwamen van de Heer bijzondere gaven en ook bijzondere opdrachten te vervullen in hun eigen leven. En zo heeft de Heer met ieder van ons een bijzonder plan, die Hij graag zou hebben dat we vervullen in ons leven. Dus ieder heeft zijn eigen opdracht en weg naar de heiligheid volgens de talenten die we elk gekregen hebben. En zo uitte wijlen Paus Franciscus tijdens een algemene audiëntie de volgende vraag. Is heilig zijn in het gewone, dagelijkse leven mogelijk? En hij antwoordde zelf, ja, dat is mogelijk. En hij vervolgde, betekent dit dat men de hele dag moet gaan bidden? Nee, dat betekent dat we de hele dag onze plicht moeten doen. Dat kan bidden zijn, maar ook gaan werken, voor de kinderen zorgen. Maar alles doen met een hart dat open staat voor God. En dit zelfs in ziekte en lijden, in moeilijkheden. Men kan heilig zijn omdat God ons daarbij helpt. Hij is het die ons helpt, aldus Paus Franciscus. Heiligheid bestaat dus op de eerste plaats in het vervullen van onze dagelijkse gewone plichten. In het volgen daarin van de oproepen van ons geweten. Bijvoorbeeld, hoeveel keer zegt ons geweten ons niet, nu zou je vandaag, op dit moment, dit of dat moeten doen en stel het niet uit. Zo zit heiligheid ook daarin, in die taak onmiddellijk uit te voeren. Uit een van de predicaties van de grote theoloog en onlangs uitgeroepen kerkleraar, de heilige John Henry Newman, kan je lezen hoe hij waarschuwt tegen een vorm van religiositeit die vooral bestaat uit uiterlijke praktijken, maar waarbij het ontbreekt aan innerlijk leven en trouw aan de dagelijkse verplichtingen. En zo kan je van hem lezen. Het zijn niet diegenen die voortdurend op bedevaart gaan, die per se heilig zijn, maar zij die in het gewone leven Gods wil doen. Newman bedoelt daarmee niet dat de bedevaarten slecht zijn, integendeel, hij erkent hun waarde. Maar hij benadrukt dat ware heiligheid vooral bestaat uit gehoorzaamheid, nederigheid en trouw in het alledaagse. In het gezin, in het werk, op het werk, plichten, verborgen offers. In een van zijn meditaties kan je ook lezen. Heilige mannen zeggen dat om volmaakt te worden, we niets anders hoeven te doen dan de gewone taken van de dag goed te vervullen. En zo bestaan er een tiental puntjes welke de heilige John Henry Newman opstelde. Ze staan trouwens vermeld op onze website. En ik noem ze even op. Blijf niet in bed liggen als het tijd is om op te staan en geef je eerste gedachte aan God. Breng eens een goed bezoek aan het Heilig Sacrament. Bid het Angelus devoot en de Rozenkrans aandachtig. Eet en drink tot eer van God. Wees bezonnen en houd slechte gedachten buiten. Verricht je avondmeditatie goed. Onderzoek dagelijks je geweten. En tenslotte, ga op tijd naar bed. En Newman eindigt met: en je bent al volmaakt. We moeten het uiteindelijk niet te ver gaan zoeken. En zo schrijft journalist Filip Kozlowski op de katholieke website Aletheia. Vaak zijn we op zoek naar iets bijzonders, iets heiligs om te doen, terwijl we moeten beseffen dat we heiligen kunnen worden precies daar waar we zijn, waar we wonen. En vaak is de meest heroïsche daad die we op een dag kunnen verrichten, gewoon de afwas doen. Een daad van liefdevol handelen voor het hele gezin. Maar dit kan gelden voor tal van andere dagelijkse taken en niet alleen de afwas.
Worthy, worthy, worthy.
En beste vrienden, we hebben het over onze weg naar heiligheid in het gewone dagelijkse leven. Op de katholieke website van Aletea verscheen reeds een aantal mooie artikels en bedenkingen in verband met het vervullen van onze dagelijkse plichten. En een eerste artikel draagt de volgende titel: een situatie zeker herkenbaar in vele gezinnen met kinderen. Het is niet mijn beurt nu. En priester Vincent de Mello, directeur van een jeugd- en educatiecentrum in Parijs, schrijft: misschien is het tijd om eens na te denken over de verdeling van de huishoudelijke taken in een gezin. Veel gezinnen hebben een beurtensysteem ingevoerd. De vaatwasser legen, de tafel dekken, stofzuigen. En toch hoor je, ondanks het duidelijke taakschema, meerdere keren per dag de oproep: het is nu niet mijn beurt. En soms leidt dit tot ruzies tussen kinderen en soms zelfs tussen de ouders. Hoe kan je dit verhelpen? En hij legt uit door een mentaliteitsverandering. Namelijk, door degene wiens beurt het is te bekijken als iemand die moet geholpen worden. Soms veroorzaakt dit geplande beurtensysteem, die wel in zich een rechtvaardige omkadering bezit, toch een beperking in van de naastenliefde. In het dagelijkse leven is het doel van helpen niet alleen om bij te dragen aan het vervullen van een mooi opgestelde beurtopdracht, maar ook van het te verlenen van een dienst uit liefde voor degenen van wie je houdt. En dit laatste aspect is soms ver te zoeken. Moet dit schema dan worden afgeschaft? Nee, is het antwoord. Maar waarschijnlijk moet men beginnen met het beurtensysteem een andere betekenis te geven. Diegene wiens beurt het is om een taak uit te voeren, is dus niet degene die alles alleen moet gaan doen zodat de anderen ervan verlost zijn. Nee, degene wiens beurt het is, is degene die geholpen moet worden. Iedereen draagt inderdaad een collectieve verantwoordelijkheid. En op deze wijze wordt degene die aan de beurt is, volgens die planning, niet overweldigd of vernederd tijdens het uitvoeren van zijn taak. En als zo'n vaste planning met deze ingesteldheid wordt uitgelegd en uitgevoerd, wordt er iets onverwachts en spontaan gepland. Er ontstaat een waakzaamheid, een attentie naar degene die nu die taak moet uitvoeren, in de plaats van een zekere onverschilligheid of ongepaste nonchalance. Deze aandacht voor degene die dient, zal de anderen ertoe brengen hem op andere gebieden te ondersteunen terwijl hij zijn dienst verricht. Mooie gedachte om over na te denken.
Oh.
heiligheid in het gewone dagelijkse leven. Dus we moeten zeker het goed bedoelde schema van de verdeling van de huishoudelijke taken niet opgeven, maar het vanuit een andere visie bekijken. Dus niet, ik ben u vrijgesteld van een of andere huishoudelijke taak en nu is het dan een ander. Dus ik doe niets. Ik ben er deze keer vanaf. En deze mentaliteit is niet gezond. En de juiste ingesteldheid is, het is wel niet mijn beurt vandaag, maar misschien kan ik toch de persoon wiens beurt het is, helpen. En zo kom ik bij een ander artikel, met als titel Kinderen betrekken bij het huishouden draagt bij aan hun toekomstig geluk. Dus het gaat niet enkel over het streven naar heiligheid in het gewone alledaagse leven, maar terzelfde tijd zijn er, eigenlijk logisch, ook menselijke voordelen aan verbonden. En dit is een van de conclusies van een, zoals het genoemd wordt, een geluksstudie die de Harvard Medical School van de Harvard Universiteit zomaar eventjes 75 jaar lang uitvoerde en waarvan de resultaten eind 2015 werden bekendgemaakt. De studie draagt de titel, vrij vertaald, de Harvard-studie naar volwassen ontwikkeling. Heel eenvoudig uitgelegd. Het is gebaseerd op het opvolgen van 700 personen, verdeeld over studenten uit de jaargangen 1939-1944 en kansarme, niet-criminele jongeren uit de wijken van Boston uit dezelfde periode. Vier hoofdonderzoekers volgden elkaar op en waren bereid de studie verder te zetten. En alzo bleef deze studie bestaan over al die jaren. En de studie richtte zich onder andere op het verband tussen de kindertijd en de volwassenheid. Wat was nu het resultaat? Het zijn niet rijkdom of roem die gelukkig maken, maar de kwaliteit van de relaties met de mensen om je heen. Zelfs een ongelukkige kindertijd vormt geen onoverkomelijk obstakel om later als volwassene toch gelukkig te zijn. Natuurlijk dat een gelukkige kindertijd met een zekere familiale samenhang en warme moederlijke relaties een bron van kracht voor het leven is. Maar een belangrijk besluit is dat kinderen betrekken bij huishoudelijke taken, bij hen verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelt en hen leert dingen te doen, zelfs als ze er geen zin in hebben. Het maakt hem ook bewust van waarden zoals wederzijdse hulp en respect voor het gemeenschappelijk huis. Het leert hen samen te werken om gezamenlijk succes te bereiken. En zeer belangrijk is ook, door de zogenaamde huishoudelijke klusjes uit te voeren, voelt een kind zich nuttig en bekwaam en zelfs gewaardeerd wanneer u het complimenteert. En zo is er zelfs een verband tussen professioneel succes en de gewoonte van huishoudelijke taken in de kindertijd. En de studie brengt ook aan het licht dat hoe eerder men start met de kinderen te betrekken in de huishoudelijke taken, hoe beter. Door bijvoorbeeld de vuilnis buiten te zetten of de was te doen, beseffen kinderen dat ze in het leven moeten werken. Hun kamer opruimen, hun bed opmaken, dat zijn kleine taken die een kind gemakkelijk kan uitvoeren. Het zijn kleine taken vandaag die een grote invloed kunnen hebben op de volwassene die hij of zij morgen zal zijn. Door hen deze klusjes toe te vertrouwen, laat je zien dat sommige taken gedaan moeten worden en leer je hen het belang van teamwork en samenwerking. Ja, beste vrienden luisteraars, veel, veel materie om serieus over na te denken. En weet je, ik gooi er nog een afwaslied aan toe. Met kinderen, maar met vol enthousiasme.
Spetter en splash, samen maken we het schoon in een flits. Afwas, afwas, schuim in de lucht met lachen en zingen. Afwas, afwas, spetter en splash, samen maken we het schoon in een flits. Afwas, afwas, schuim in de lucht met lachen en zingen. Is onze plicht.
Beste vrienden, we hebben het dus over het streven naar heiligheid in de gewone dagelijkse plichten, want dit is de belangrijkste wijze. We hadden ons wat gericht op de kinderen in een gezin, ook zij zijn op hun niveau geroepen tot heiligheid. En dit kan gebeuren door hen te betrekken in de huishoudelijke taken, maar, zoals we gezien hebben, met de juiste wijze en ingesteldheid. En dit heeft zelfs zeer positieve resultaten in hun latere leven om volwassen personen met verantwoordelijkheid te worden. Maar op de katholieke website Aletheia verscheen ook een ander bericht in verband met de huishoudelijke taken. Meer gericht dan naar de taak van de ouders. Het vervullen van huishoudelijke taken kan ook fout lopen en een sleur worden. En de titel luidt: hoe vreugde vinden in de dagelijkse taken. Kinderspeelgoed opruimen, boodschappen doen, de vaatwasser leegmaken, maaltijden bereiden, flesjes klaarmaken, die tweede sok vinden, lampen vervangen, rekeningen betalen enzovoort. De dagen van een gezin worden bepaald door kleine taken die snel vermoeiend kunnen worden en ontmoediging kunnen veroorzaken. Het kan behoorlijk eentonig lijken. En vooral van zodra een taak gedaan is, moet het weer opnieuw gebeuren. Waarom zouden we die blokken opruimen die morgen toch weer verspreid liggen? Dagen van ontmoediging zijn dan ook niet zeldzaam. Jean Larguero, moeder van 5 kinderen, is een Franse filosoof en docent met als specialisatie gezin, gender en opvoeding. Zij vermeldt dat de eerste bron van ontmoediging ontstaat wanneer we het doel van onze handelingen uit het oog verliezen. Een tweede bron van ontmoediging is het gevoel van gebrek aan vrijheid ten opzichte van deze taken. Iemand moet het nu eenmaal doen. Die sokken gaan zich niet vanzelf sorteren. En een derde bron is het gevoel van eenzaamheid. Als ik het niet doe, wie doet het dan? Tegen de dagelijkse frustraties zijn verschillende strategieën mogelijk, schrijft ze. Zoals bijvoorbeeld een huishoudelijke hulp inroepen, maar ja, dat brengt wel een extra financiële uitgave. En uiteindelijk, een gezin is geen bedrijf waar niemand onvervangbaar is, waar je zomaar kan veranderen van manager. Ouders daarentegen zijn onvervangbaar. Daarom is het behoud van levensvreugde, van vitaliteit bij herhalende en vaak weinig stimulerende taken, vooral een kwestie van innerlijk leven. Om vreugde te vinden in het uitvoeren van deze taken, moeten we onze blik meer blijven richten op God, die zelf ook een blik op ons heeft. Alles wat voor God gedaan wordt, wordt met Hem gedaan. En terwijl ons lichaam vermoeid raakt en zwaar aanvoelt, legt Hij op dat lichaam een blik vol bewondering en vreugde. Het is dezelfde blik toen God bij de schepping van de mens sprak dat het zeer goed was. God ziet de vrouw en de man die we zijn als vlees- en botwezens die stapels was dragen en pleisters plakken op geschraapte knieën. Hij ziet, hij kijkt en hij bewondert. Zelfs wanneer we voor de zoveelste keer de lampen vervangen of die kleren of dat speelgoed opruimen. En de schrijfster besluit: laten we besluiten alles ook voor de Heer te doen. Alles wat voor God gedaan wordt, wordt met Hem gedaan. Zoals Hij blij was het universum voor ons te scheppen, mogen we er zeker van zijn dat Hij ook zal genieten van het sorteren van de sokken in ons gezelschap. Zelfs als ons werk niet direct zichtbaar is onder de huisgenoten. Dus beste luisteraars, ook deze weg is een weg naar heiligheid. Graag zou ik nog een artikel willen doornemen uit Aletheia en de titel luidt: samen de afwas doen draagt bij aan het instand houden van de liefde. Dit is de conclusie van een Amerikaanse studie over de verdeling van huishoudelijke taken en hun gevolgen voor het leven van koppels. En deze studie werd uitgevoerd door het Council on Contemporary Families, dus vertaald Raad voor Hedendaagse Gezinnen, een Amerikaanse non-profitorganisatie ter bevordering van het gezin. En voor eerst constateert initiatiefnemer professor Daniel Carlson, professor aan de Universiteit van Utah, een significante toename van het aantal volwassenen dat huishoudelijke taken deelt. En de taak die het meest wordt gedeeld tussen man en vrouw is de boodschappen doen. Op de voet gevolgd, op de tweede plaats door het afwassen. Het verzorgen van de was en het koken zelf blijft echter vooral door vrouwen gedaan. En vooral merkt deze professor op dat sinds 2006 de verdeling van de taken een groter belang krijgt in verband met het welzijn van de relatie. Koppels die samen de klusjes doen, geven aan een grotere tevredenheid te ervaren op alle gebieden van het huwelijk. En dit bevestigt dat de kwaliteit en de duur van een relatie deels afhangen van een rechtvaardige verdeling van huishoudelijke taken. En voor de vrouwen is de taak die het meest bijdraagt aan die tevredenheid het samen afwassen. Dus, om de vonk in de relatie leven te houden, regelmatig of helemaal niet meer de vaatwasser gebruiken. Het is misschien ook goedkoper en misschien ook meer ecologisch. Beste vrienden, ik laat het hierbij. Uit al deze informatie en tips halen we dus voor eerst dat heiligheid in de eerste plaats niet zit in grootse daden verrichten, maar in het vervullen voor Gods aanschijn en uit liefde tot Hem en tot de naaste van het vervullen van de gewone alledaagse verplichtingen. Maar terzelfde tijd zien we dat deze eenvoudige taken, meestal huishoudelijke taken, de relatie tussen de personen bevordert en bij kinderen zelfs leidt tot een gezondere volwassenheid in hun latere dagelijkse leven. Dus het trouw vervullen van de eenvoudige dagelijkse verplichtingen is de juiste weg naar heiligheid, maar geeft ook geluk en vreugde. Kan uiteindelijk ook niet anders. De doodgewoonste dingen van elke dag vervullen, maar uit liefde voor God en de naaste. En dit geldt voor iedereen, in welke situatie ook.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En beste vrienden, om te eindigen gaan we het verhaal naar boven halen van twee grote heiligen. Soms vraagt God inderdaad om ons streven naar heiligheid toch te tonen via grote daden. En de grootste ultieme daad, zoals Jezus heeft gedaan, is zijn leven geven voor de anderen of uit liefde tot hem als getuigenis van ons geloof in de verrezen Jezus. En we gaan daarvoor naar de Franse stad Lyon, maar in de tweede helft van de tweede eeuw. De geschiedenis van de martelaar van Lyon is goed bekend. De getuigenissen komen van de heilige Irenaeus, de tweede bisschop van de stad, afkomstig uit Turkije, en rond het jaar 155 aangekomen in Lyon. Hij was trouwens een leerling van Polycarpus, die op zijn beurt mede-apostel was van Johannes de Evangelist. De geschriften van Irenaeus werden later overgeschreven door bisschop Eusebius van Caesarea in de vierde eeuw. Het is een fundamenteel werk over de eerste tijden van de kerk en eigenlijk een soort van geboortecertificaat van het Franse christendom. Lyon, of Lugdunum, was destijds een zeer belangrijke stad in de Romeinse provincie Gallië met een snel groeiende christelijke gemeenschap. De eerste bisschop was Pontinus. In 177 brak een grote christenvervolging uit. Het had onder andere te maken met de klachten en oproep van de priesters van de godin Cybele. Maar ik ga hier niet dieper op in. Maar de opgejutte bevolking keerde zich stilaan tegen de christenen die op straat werden aangevallen en waar hun toegang tot de markten, de winkels, het forum en alle sociale, politieke en culturele activiteiten werden verboden. Vervolgens werden hun huizen geplunderd en volgde in mei 177 de arrestaties en de processen die resulteerden in de vrijlating van diegenen die bereid waren hun geloof te verloochenen en de executie van de geloofsgetrouwen. En zo zijn verschillende namen gekend die een vrede marteldood stierven. Op de eerste plaats bisschop Pontinus zelf, de 16-jarige Blandine, de 15-jarige Ponticus, een rijke koopman, Attalus enzovoort. Aan het einde van deze lange en tragische periode dachten de autoriteiten dat het christendom in Lyon uitgeroeid was, maar ze vergisten zich. Een groot aantal gelovigen, de meerderheid, waren uit Lyon vertrokken en hadden zich gevestigd meer naar het noorden. De verantwoordelijken van de kerk, zoals opvolger bisschop Irenaeus, of degenen die de middelen of de mogelijkheid niet hadden om te vertrekken, verstopten zich in de buitenwijken van de stad. Onder deze laatsten waren twee jonge Grieken, Epipode en Alexander. De familie van Epipode waren rijke handelaren, gespecialiseerd in import-export tussen het Oosten en Gallië en waren reeds lang in Lyon gevestigd. Trouwens, Epipode en zijn familie bezaten het Romeinse burgerschap. De ouders van Alexander waren daarentegen recentelijk aangekomen en waren minder welgesteld. Ondanks hun sociaal verschil waren beide jonge mannen zeer goede vrienden. En het is geweten dat zij een belofte van celibatair leven hadden gesloten en men vermoedt dat zij op weg waren naar het priesterschap en tevens een zekere verantwoordelijkheid droegen in de kerk en daarom waarschijnlijk ook niet de stad waren ontvlucht. Deze twee jongens hielden zich dus schuil in een buitenwijk van Lyon, Pierre Sieyès genaamd, in het huis van de christelijke weduwe Lucia. Lucia was een diakones die instond voor de evangelisatie van de vrouwen. Het was een veilige plaats, want eigenlijk was het ongepast dat er mannen bij haar vertoefden.
In heaven one day, martyrs ask the Lord, how much longer will it be till you bring an end to it all? The Lord answered, it's coming soon, now rest and here abide. More martyrs must soon arrive. Stephen was there in a robe of white, Peter and Andrew nearby, with thousands more who throughout all time had faithfully given their lives. A red trail of martyrs' blood across the centuries testifies. They ran and won the prize. At a children's clinic in Yemen, became the victim of some madman's jihad only because she was a Christian. A husband to a missionary, for his deeds of love also died. Both welcomed on the other side. Accepting Jesus now waits his Syrian death. Under the altar a cheer is heard as he nears his final breath. But on earth are we too busy to notice the martyr's plight? Out of mind and out of sight. Now in Islamic dungeons, and today in communist jails, our brethren are beaten and tortured, broken bodies but faith unfailed.
every day as they are dying, and the number under the altar grows. The final day draws closer, and the blood of the martyrs flow. The blood of the martyrs is the seed of the church.
En dit was voor de martelaren van Christus. We bevinden ons dus in de stad Lyon in het jaar 177 bij het uitbreken van een hevige christenvervolging. De goede vrienden, de jongens Epipode en Alexander, waren gevlucht in een buitenwijk, Pierre Siez, in het huis van de christelijke weduwe Lucia. De jongens verscholen er zich een gans jaar. De toestand was ogenschijnlijk wel wat gekalmeerd na de gruwelijke marteldood van vele christenen. Maar de autoriteiten beloofden veel geld voor wie een christen aangaf. En inderdaad, in het huis waar de jongens zich verscholen, woonde een slaaf die verleid werd door het geld. En tevens kon hij daardoor zijn vrijheid bekomen en een deel van het vermogen van de veroordeelden. Nu moet je weten dat in die tijd de straten van Romeinse steden zelden een naam hadden en huisnummer. Wanneer men dus een adres wou aangeven, zei men bijvoorbeeld: het huis is gelegen achter de termen, aan het einde van de derde straat rechts, in een pad dat omhoog loopt, tegenover de schoenmaker, daar waar de rode deur is. En het gevolg is dat de Romeinse soldaten gedwongen waren de hele wijk huis voor huis te doorzoeken om de christenen op te sporen die zij achtervolgden. Dit stelde Alexander en Epipode, die gewaarschuwd waren, in staat te ontsnappen. Maar helaas werden ze toch ontdekt en achtervolgd. Het noodlot sloeg toch toe. Epipode had waarschijnlijk zijn sandaal niet goed vastgemaakt. De sandaal schoot los van zijn voet en viel in een waterreservoir uit een bron waar het huis stond van Lucia. Epipode viel neer en werd gevangen genomen, samen met Alexander, die niet verder wou vluchten. Eventjes tussen haakjes. De sandaal werd later door Lucia als een reliquie bewaard en op de plaats zelf kwam een kapel waarbij wonderen werden genoteerd door genezende krachten van het bronwater. Tot zeker in de 15e eeuw is er sprake van deze kapel. Vandaag is de locatie nog perfect gekend uit oude plattegronden van Lyon, Quai de Pierre Siez, nummer 19. Vandaag staat er wel een gebouw die er niets meer mee te maken heeft. Dit even tussendoor. De gouverneur van Lyon was in die tijd zeer wreed en onvermuwbaar tegenover de christenen. Alhoewel Epipode een Romeins burger was, liet hij hem toch zeer wreed martelen door geeseling en ontwrichting van de ledematen door een rat, en om hem tenslotte te onthoofden. 3 dagen later werd zijn vriend Alexander eerst gemarteld en omdat hij geen Romeins burger was, gekruisigd. Een langzame, pijnlijke dood. In tegenstelling met de eerste martelaren, zoals Blondin, die niet konden begraven worden omdat ze verbrand werden, slaagde de nieuwe bisschop Irenaeus erin de lichamen van beide jongens samen te begraven net buiten de stad, in een grot waarvan de ingang verborgen was door dichte struiken. Na de kerkelijke vrede werden hun relieken, samen met die van Sint Irenaeus, overgebracht naar de Saint-Jean-kerk, die later de Sint-Irenaeuskerk werd. Maar in 1562 werden de lichamen van de 3 heiligen door protestanten verbrand, waarbij enkele botten van Epipode en de linkerhand van Alexander werden gered. Maar het verhaal is nog niet ten einde. Tijdens de Franse Revolutie verdwenen de resterende relieken van Epipode en vandaag is nog de linkerhand van Alexander bewaard. En dat waren les choristes, Voix sur ton chemin. Beste vrienden, we zijn aan het einde van deze uitzending met heel vele tips. U weet het, u kan de uitzending herbeluisteren op onze website. Het streven naar heiligheid kan dus soms wel gepaard gaan met zeer grote, moedige daden uit liefde tot de Heer. Maar dit kan pas gebeuren, uiteraard met de hulp van de Heer, als we gewoon geworden zijn om kleine daden te verrichten in ons dagelijkse leven. Het doet wat denken aan onze Vlaamse gezegden, zoals wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd, of alle begin is klein. Dus zoek het streven naar heiligheid niet te ver. En meestal zegt het geweten snel wat je op een bepaald ogenblik moet doen om de Heer of de naaste te behagen. En ik wens jullie allemaal veel moed toe in jullie opgang naar heiligheid. Beste vrienden, tot volgende keer op de rots in de branding.
en ik zie hoe u mij ziet. En er verandert iets.